God zegen allemaal. Vandaag heb ik niet zo heel veel tijd om een video op te nemen. Dus heb ik gekozen om een korte video op te nemen over toch een heel belangrijke kwestie en een groot probleem voor atheïsten. Vanmiddag heb ik een debat met de atheïst Willem Vermaat. Willem Vermaat die dit boek heeft geschreven, Waarom we geen hondenmelk drinken. En in zijn boek las ik iets wat mij aan het denken zette over hoeveel mensen in Nederland denken over de evolutietheorie en de theorie van gemeenschappelijke afstamming die door Charles Darwin populair is gemaakt in 1859 bij zijn publicatie On the Origin of Species. En Willem Vermaat die schrijft in zijn boek, dat boek gaat overigens over veganisme en de carnistische keuze. Hè. Dus Willem Vermaat die geeft een kritiek op de vleesindustrie en de manier waarop we met dieren omgaan. Maar in dat boek schrijft hij ook het volgende. Hij schrijft, de realiteit is dat de mens, net als alle andere dieren, een vertakking is van de boom van de evolutie. We weten dat al sinds de publicatie van Darwin's On the Origin of Species in 1859, maar de dichotomie mens-dier is voor veel mensen moeilijk los te laten. En waar het mij om gaat hier is zijn uitspraak, we weten dat al sinds de publicatie van Darwin. Dit is die publicatie van Charles Darwin, On the Origin of Species. Ik denk dat het voor elke christen goed is om je te verdiepen in wat Charles Darwin precies heeft geschreven. Maar je kan niet zeggen dat we dat al weten sinds de publicatie van dit boek. Darwin heeft eenvoudigweg een bepaalde theorie in zijn boek beschreven. En die theorie is niet heel veel meer dan het idee dat zoals fokkers, zoals mensen die dieren fokken, selecteren op eigenschappen die zij graag zouden willen zien in de volgende generaties van de dieren die ze fokken, dat op dezelfde manier de natuur selecteert. Op bepaalde eigenschappen die voortplantings- en overlevingsvoordeel bieden voor die dieren. En zodoende, en dat is vervolgens de extrapolatie van Darwin, zou je kunnen verklaren dat uiteindelijk alle mensen afstammingen zijn van één gemeenschappelijke voorouder. Alle dieren, alle planten, alle levende wezens, alle organismen in de biologie zouden uiteindelijk door dit proces van natuurlijke selectie op toevallige variatie verklaard kunnen worden en terug te herleiden zijn tot één grote afstammingsboom van het leven. Dat was een theorie die Darwin postuleerde. En daarbij werd hij sterk beïnvloed door Charles Lyell, de geoloog, die vanuit het uniformitarianisme formuleerde dat de manier waarop we nu de natuur in operatie bezig zien, die principes moeten de sleutel zijn voor hoe we het verleden verklaren. Dat noem je het uniformiteitsprincipe. Maar goed, Darwin heeft dus een theorie beschreven in On the Origin of Species. En dat is een theorie. Dat is iets wat op zichzelf niet ons vaste kennis heeft gegeven over dat de mens op deze manier tot stand zou zijn gekomen. Maar het is een theorie die hij heeft gepostuleerd, die hij probeerde te onderbouwen. Wat veel mensen echter niet weten, is dat Charles Darwin zelf ook twijfels had over zijn theorie. En een van de grote twijfels die hij had, die beschrijft hij in een brief aan William Graham in 1881. En ik ga een citaat uit die brief ga ik voorlezen. Darwin schrijft dit. Maar dan rijst bij mij altijd die afschuwelijke twijfel of de overtuigingen van de menselijke geest, die ons ontwikkelt uit de geest van de lagere dieren, van enige waarde zijn of überhaupt betrouwbaar. Zou iemand vertrouwen stellen in de overtuigingen van de geest van een aap, als er in zo'n geest al overtuigingen zijn? Einde van het citaat. Het punt is dat Charles Darwin zelf al zag dat er een groot kennistheoretisch probleem zit in zijn wereldbeschouwing. En dat is de volgende. Als we stilstaan bij de ontologie van de mens, wat is de mens? Wat is de mens in de basis? Dan zegt de theorie van Charles Darwin vanuit naturalisme en materialisme dat de mens het product is van een toevallig, niet doelgericht proces wat de natuur is gegaan en wat uiteindelijk is uitgekomen op de zakken protoplasma die wij mensen vandaag de dag zijn. En dat betekent dat het brein ook het product is geweest van natuurlijke selectie en toevallige variatie, waardoor het brein een product is wat uiteindelijk geselecteerd is, niet op het vermogen om waarheid te ontdekken, en daar gaat het om, maar het brein is geworden zoals het vandaag de dag is, het menselijk brein, vanwege overlevingsvoordeel. Dus het brein is in het materialisme en het naturalisme en ook in het atheïsme, wat gestoeld is op de evolutietheorie, is niets anders dan een complexe machine gericht op overlevingskans vergroten en voortplantingskans vergroten. Alleen Charles Darwin, die zag terecht dat daarmee het brein niet noodzakelijkerwijs gericht is op het vinden van waarheid. En precies dat creëert een probleem voor een ander aspect van je wereldbeeld. We hebben het gehad over de ontologie. Wat is de mens? Wat is de mens? Wat is de ontologie van de mens? En Darwin zegt, de mens is een soort product van een toevallig evolutionair proces. Een blind proces, een niet doelgericht proces. En dus is het brein net zo een, zou ik zeggen, biologische machine gericht op overleving. Maar dat betekent dat je kennistheorie, hoe weten we wat we weten, in de knel komt. Want hoe kun je vertrouwen op het idee dat zo'n product, dat zo'n menselijk brein, jou kan leiden tot waarheid? En vandaar dat Darwin dit al ziende zegt, dan rijst bij mij altijd die afschuwelijke twijfel of de overtuigingen van de menselijke geest, die is ontwikkeld uit de geest van lagere dieren, van enige waarde zijn. Op het moment dat ik door het volgen van mijn rationeel denkvermogen ben uitgekomen bij een theorie, de evolutietheorie, die eigenlijk de betrouwbaarheid van dat denkvermogen ter discussie stelt, dan komt mijn ontologie in de problemen met mijn kennistheorie, met mijn epistemologie. En zo krijg je een onsamenhangend wereldbeeld. En Darwin zegt, zou iemand vertrouwen stellen in de overtuigingen van de geest van een aap, als er in zo'n geest al overtuigingen zijn? Dus Darwin had door dat zijn theorie, de betrouwbaarheid van het menselijk denken, om te leiden naar waarheid, ernstig ondermijnde en eigenlijk onbetrouwbaar maakte. En weet je dat atheïsten sinds Darwin tot vandaag de dag, inclusief bijvoorbeeld de meest populaire atheïst, Alex O'Connor, dat die eigenlijk dit zien als een behoorlijk fundamenteel bezwaar tegen hun eigen overtuiging en daar niet echt een goed antwoord op hebben. Je moet ofwel iets doen met die ontologie om ervoor te zorgen dat dat brein toch op de een of andere manier waarheidsgericht is en niet alleen maar overlevingsgericht. Of je moet iets veranderen aan je kennistheorie waarbij je uiteindelijk zegt, ja, misschien is het menselijk brein inderdaad niet bedoeld om ons naar waarheid te brengen, maar is het meer gewoon een overlevingsmachine en leidt het tot subjectieve overlevingsvoordelen. Nu, misschien zeg je van, ja, maar het kan toch zijn dat de evolutietheorie uiteindelijk toch de ingrediënten bevat om te verklaren waarom het brein gekalibreerd is om waarheid te vinden. Waarom? Omdat dingen interpreteren zoals ze daadwerkelijk in de realiteit zijn, overlevingsvoordeel biedt. Dat zou in theorie zo kunnen zijn, hè, dat het vinden van waarheid een soort bijproduct is van een brein wat in de basis gericht is op overleving en voortplantingsvoordeel. Maar, en nu komt het cruciale punt, dat hoeft niet noodzakelijkerwijs zo te zijn. Soms zou je kunnen beargumenteren, is het voordeliger om iets te geloven wat niet waar is, dan om iets te geloven wat wel waar is, omdat iets geloven wat niet waar is, overlevingsvoordeel biedt. Bijvoorbeeld op het moment dat er geritsel gehoord wordt in de bosjes, zou het misschien beter zijn voor mijn overlevingsvoordeel op het moment dat mijn brein dat direct zou associëren met een gevaarlijk dier. Ook wanneer daar geen gevaarlijk dier is. En zo zie je een simpel voorbeeld van hoe een leugen geloven soms ook overlevingsvoordeel kan bieden. Waarbij vaker in een leugen geloven dat er bijvoorbeeld gevaar is, terwijl dat niet zo is, toch een bepaald voordeel kan bieden voor overleving, omdat je dan net iets te vaak, misschien, maar wel vaak genoeg, denkt dat er gevaar op jou afkomt. En zo komen we weer terug bij het probleem dat uiteindelijk in de evolutietheorie de ontologie van het brein uitkomt op een machine gericht op overleving, maar niet noodzakelijkerwijs op waarheid. En hoe kan het dan zo zijn dat wij als mensen, als we dat geloven, denken dat het een betrouwbare conclusie is dat de mens is ontstaan door evolutie, aangezien die onbetrouwbare gedachteprocessen ons daar hebben gebracht. En zo zie je dat atheïsme niet in staat is om een ontologie, een metafysica, te verenigen met een betrouwbare epistemologie, een kennistheorie. Wat stelt het christendom daar tegenover? Wel, het christendom heeft een heel andere ontologie, heeft een heel andere theorie over wie de mens is. De mens is gemaakt naar Gods beeld, naar zijn gelijkenis. God denkt logisch. God spreekt de waarheid. God is wie hij is. Hij is zelfidentisch. Hij is stabiel. En hij kan niet liegen. Hij spreekt zichzelf niet tegen. En deze God is een persoonlijk God, een denkend God. En hij heeft de mens geschapen naar zijn beeld En het menselijk denken is dan ook beelddragend denken. Dus mijn denken is betrouwbaar omdat God in mij een beeld heeft gelegd van zijn eigen denken. En God heeft in de wereld de orde gelegd die in hemzelf te vinden is. En zo kun je verklaren dat in een christelijke kennistheorie en in een christelijke ontologie van wie de mens is, het menselijk denken betrouwbaar is. Dat het menselijk denken rationeel verbonden is met een rationele wereld die door Gods gedachten bepaald is. En zo heb je een samenhangende kennistheorie die ons tot waarheid brengt, want God zelf is waarheid. En je hebt een daarmee samenhangende ontologie. Want wat is de mens? De mens is niet het eindproduct van toevallige processen van miljoenen jaren van evolutie, die alleen maar gericht zijn op zoveel mogelijk overlevings- en voortplantingsvoordeel. Nee, de mens is een door God bijzonder gecreëerd wezen om beelddrager te zijn van God. En dat betekent dat je niet alleen maar een doelloos wezen bent ontstaan door toeval, maar dat God een plan heeft. God heeft een doel met jouw leven, God heeft een doel met jou. En dat betekent dat er een hoopvol wereldbeeld is in het christelijk geloof. Weet je, en misschien ken jij God nog niet, maar de Bijbel zegt dat God verbinding zoekt. Dat God verbinding zoekt met jou. Hij heeft zijn zoon gestuurd om te sterven aan het kruis. Zijn zoon is opgestaan uit de dood. En zijn zoon zegt nu dat een ieder die tot hem komt rust zal ontvangen en vergeving van zonde. En ieder die in hem gelooft, die gelooft dat Jezus is gestorven voor zijn zonde, wordt weer in verbinding gebracht met God. En staat zodoende weer op een wereldbeeld wat hoopvol is en wat verklaart wat de mens is en hoe de mens waarheid kan leren kennen. Darwin zag de problemen met zijn theorie. En ook Alex O'Connor ziet de problemen met zijn atheïstisch-naturalistisch wereldbeeld. Als jij die ook ziet, dan wil ik je oproepen. Laat dat wereldbeeld los en vlucht naar die ene waarachtige God. Die God die jou niet alleen kan redden van je zonde en van je zondig gedrag, maar ook van je onsamenhangende, hopeloze, atheïstische wereldbeeld. God zegen. Was deze video nuttig voor jou? Druk dan op like. En wil je vaker dit soort apologetische video's zien? Abonneer dan op dit kanaal. Tot de volgende keer.